Goedemorgen allemaal, mijn naam is Pieter Kuiper, ik ben vanmorgen ouderling van dienst. Graag heet ik allemaal van harte welkom in deze dienst. In het bijzonder iedereen die hier te gast is, voor het eerst of misschien voor een tweede of derde keer. We groeten ook iedereen die deze dienst nu beluistert via de internetuitzending of misschien op een later moment via de opname. Voorganger is vanochtend dominee Geert van Meijeren uit Schravenland. En de muziek wordt verzorgd door de organist Henno van Eyck. Het is vandaag geen kindernevendienst vanwege de zomervakantie. De kleuters zijn welkom om te spelen bij de peuters. En de oudere kinderen mogen uit de kast van de kindernevendienst wat stiften en papier halen. Om misschien een element van de preek tijdens de dienst in een tekening te vatten. We beginnen de dienst nu met het zingen van lied 213 uit de nieuwe bundel. De versen 1 en 2. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Laten wij een moment stil zijn voor de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar verder uit lied 213. Lied 213, vers 3, 4 en 5. Aan het begin van deze dienst willen wij God vragen of Hij ons wil vergeven. Laten wij met elkaar bidden. Eeuwige God, voor U belijden wij, voor heel Uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woorden en werken. Ontferm U over ons. Vergeef onze zonden. Hernieuw ons door Uw geest. Leid ons tot het eeuwig leven. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. In de Johannesbrief staat: wanneer we onze zonden belijden, dan zal Hij, God, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Amen. Wij zingen met elkaar het loflied uit het liedboek, lied 302, vers 1. Paulus geeft ons leefregels voor een goed leven. Uit Romeinen 12. Daar schrijft hij: laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. Bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen en vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt: het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Als er in de Bijbel staat over de wraak van God, dan gaat het altijd over rechtzetten. Dat God het zal rechtzetten. Paulus vervolgt door te zeggen: als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Amen. Laten wij met elkaar zingen Psalm 116. Psalm 116, vers 1, 2 en 4. Laten wij met elkaar bidden. Eeuwige God, trouwe Vader in de hemel, wij willen u danken voor deze dag. Elke zondag weer, paasmorgen. Herinnering aan uw opstanding, Jezus Christus. Elke week weer herinnering aan het feit dat het kwaad gebroken is. Heere God, soms botst dat geloof keihard op de werkelijkheid. op onze levens, op het leven van de wereld. En ook van de week gebeurde dat weer. In Barcelona, in Charlottesville. Heere God, midden in die wereld openen wij vanochtend uw woord. Een wereld in nood en pijn, in gebrokenheid, in schuld. Heere God, wilt u ons hoop geven, midden in afschuw en verbijstering. Wilt u ons aanmoedigen op uw wegen, trouw en volhardend. En mogen wij weten dat wij niet afkoersen op de ondergang, maar dat wij afkoersen op uw koninkrijk. Eeuwige God, wilt u dat geven door uw geest? Kom met uw geest en spreek ons aan. Dat wij geloof vinden, uw liefde weten, dat wij nieuwe wegen willen gaan. Wilt u ons vervullen met vertrouwen in u en met liefde voor elkaar? Maak onze harten open voor u en voor elkaar. Eeuwige God, wij willen u danken dat wij elke week mogen horen dat u het kwaad heeft gebroken. Als een terugkerend refrein, zodat we het niet vergeten. En mag het resoneren in ons hart, mogen het meenemen naar buiten onze levens in. En dat er op de bodem van ons hart vertrouwen leeft en hoop op u. Eeuwige God, wilt u dat ons geven? In de naam van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Wij lezen met elkaar twee gedeelten uit de Bijbel. Matteüs 22 vanaf vers 23 en een gedeelte uit 1 Johannes 2 vanaf vers 15.
Matteüs 22, vanaf vers 23. Diezelfde dag kwamen er Sadduceeën die beweren dat er geen opstanding uit de dood is naar hem toe. Ze stelden hem deze vraag. Meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen omdat hij haar zwager is en voor zijn broer nakomelingen verwekken. Nu kennen wij een geval met 7 broers. De eerste trouwde, maar stierf kinderloos en liet zijn vrouw na aan zijn broer. Hetzelfde gebeurde met de tweede en de derde broer tot aan de 7e toe. Het laatst van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal zij dan bij de opstanding zijn? Alle 7 zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus gaf hun ten antwoord. U dwaalt. Blijkbaar kent u de schriften niet en de macht van God evenmin. Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt. Ze zijn dan als engelen in de hemel. En dan uit 1 Johannes 2, vanaf vers 15 tot 17. Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want alles wat in de wereld is, zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht, dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij. Maar wie Gods wil doet, blijft tot in eeuwigheid.
Laten we met elkaar zingen Psalm 16. Psalm 16, vers 1 en vers 4. De lector kwam voor de dienst al naar me toe en die zei, er klopt iets niet met de schriftlezing. En dat hebben we toen gecorrigeerd, maar nog niet helemaal. Dat is mijn slordigheid, maar er moesten nog een paar versen meer gelezen worden. En die lees ik even voor. Jezus antwoordt op de Sadduceeën. Bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt. Ze zijn dan als engelen in de hemel. En dan vervolgt hij, hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat hij zei, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Toen de talrijke omstanders dit hoorden, stonden ze versteld over zijn onderricht. Na de preek zingen we lied 903, vers 1 en vers 6. Gemeente van Jezus Christus, in een merkwaardig gesprek met de Sadduceeën zegt Jezus iets belangrijks over wat de opstanding van de doden betekent. Jezus heeft het hier over het geloof dat aan het einde van de tijd, als God zijn koninkrijk vestigt en alles herschept, de doden zullen opstaan en met hem die in hem gestorven zijn, met hem zullen leven op de nieuwe hemel en de aarde. In verbondenheid met God en met elkaar. En Jezus spreekt er dan wel niet direct over in Matthäus, maar daar valt ook zijn eigen opstanding uit de dood onder. Paulus zegt dat hij de eerste is. De eerste op Pasen, de eerste van het nieuwe leven. En later zullen velen hem volgen. En eigenlijk is het zo dat de kerk, wij, met hen die in de hemel zijn, wachten op het moment van de opstanding en het aanbreken van het koninkrijk van God. Dat zijn altijd grote woorden. Een grote belijdenis. Woorden die zich eigenlijk ook beter laten bezingen dan beargumenteren. Grote woorden, ook misschien wel in de zin dat ze ver van het leven staan, ver van het leven van elke dag. Tenminste, dat lijkt zo. En in die zin is misschien die vraag van de Sadduceeën wel welkom. Maak dat nu eens concreet, Jezus. Dat geloof in de opstanding uit de dood, maak dat nu eens voorstelbaar. Want wat gebeurt er met een vrouw die 7 keer is getrouwd, bijvoorbeeld? Wiens vrouw zal zij zijn? Een welkome vraag. Maar je voelt misschien ook al aan dat er meer mee bedoeld is met die vraag. Eigenlijk wordt die vraag ook gesteld om aan te tonen dat het onzinnig is. En dat je in absurde situaties terechtkomt als je het allemaal doordenkt. De Sadduceeën stellen die vraag. Sadduceeën, dat zijn schriftgeleerden, priesters. En ze behoren tot de elite van die tijd. Ze zijn rijk, ze hebben hoge posities, ze genieten aanzien. En een van hun overtuigingen is dat ze niet geloven in een opstanding uit de dood. En ze zijn ook niet zo zeker over een leven na de dood. Ze geloven daar niet in. En dat komt onder andere omdat de Sadduceeën de hoogste autoriteit toekennen aan de eerste 5 boeken van de Bijbel. De boeken op naam van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En op grond van die boeken kunnen zij zich niet voorstellen dat er een opstanding van de doden is. Ze vinden het een onwaarschijnlijk idee. Hoe kun je dat nu geloven? Zo komen ze naar Jezus toe, om dat duidelijk te maken. 7 mannen, 1 vrouw. Los dat maar eens op. Maar achter een vraag aan Jezus schuilt nog iets. Er zit iets van een verborgen agenda. De gedachte van de opstanding uit de dood is voor hen meer dan ondenkbaar. Het is misschien ook wel onwenselijk. Ze willen het niet. Die eerste 5 boeken van Mozes, op naam van Mozes, zijn hun uitgangspunt. Maar ze weten ook dat in Israël in die dagen, onder schriftgeleerden, een tekst van een vreemde profeet, Ezechiël, met grote aandacht wordt gelezen. Ezechiël 37, misschien kent u het wel, dat is het visioen, de droom van Ezechiël, van de vallei met dorre doodsbeenderen. Ezechiël ziet in een bizar visioen een vallei met botten, menselijke botten. En hij krijgt de opdracht om te spreken. In naam van God, kom tot leven. En in zijn visioen gebeurt het. De geest komt en de botten worden overtrokken met weefsel en het worden mensen. Ezechiël 37 spreekt over de opstanding uit de dood. Ja, en in de tijd van Jezus nog iets specifieker, de opstanding van Israël uit de dood. Zo lezen de mensen in de tijd van Jezus die tekst. Israël is dood, zo denken ze, zo geloven ze. Want Israël is bezet. Het zucht onder het juk van de Romeinen. Het is dood. Maar, Ezechiël 37, er zal opstanding komen, toch? Israël zal hersteld worden. Het koningschap in ere hersteld, ja, zelfs door de dood heen. Wat er nu is aan Romeinse overheersing, aan dood en verderf, het zal verdwijnen. Israël zal herrijzen. Opstanding. Een nieuwe tijd. Maar wat nu? Wat nu als je vindt dat Israël helemaal niet hoeft op te staan? Wat nu als je vindt dat de doden niet hoeven op te staan en dat er geen nieuwe tijd hoeft aan te breken? Wat nu als je vindt dat hoe het nu gaat eigenlijk wel prima is? Stel, je bent een Sadduceer. Je hebt geld, je bent goed opgeleid. Je hebt aanzien en macht. Je behoort tot de voorhoede van het land. Met goede vriendschappen en belangen tot in de hoogste kringen. Zelfs met de Romeinen. Stel, je bent allemaal dat. Je hebt het meer dan goed. Dan is het geloof in de opstanding der doden, de omverwerping van alles wat nu is, het aanbreken van een nieuwe tijd, dat is het laatste waar je op zit te wachten. De Sadduceeën, ze konden de opstanding niet vinden in de 5 boeken van Mozes. Maar misschien wilden ze er het ook wel niet in vinden. Het is een gevaarlijk idee. Het bestaan waarin zij het goed hebben, het zal ophouden. En hoor dan Jezus eens spreken in het evangelie, dat in het koninkrijk van God de eersten de laatsten zullen zijn. En de laatsten de eersten. Dat degenen die dienen, zullen heersen. Dat is verontrustend taalgebruik voor Sadduceërs. En zo komen ze bij Jezus. En ze verzinnen dat verhaal over die ene vrouw die 7 mannen heeft gehad. Eén vrouw en 7 mannen. Voor ons bijzonder vreemd om te horen, maar in die tijd ook wel. De Sadduceeën refereren daarmee aan een heel oud systeem dat beschreven staat in de Bijbel. Daarin werd beschreven en voorgeschreven dat als een man overlijdt en zijn vrouw zonder kinderen nalaat, een familielid, bijvoorbeeld een broer, trouwt met die weduwe. En als uit dat nieuwe huwelijk dan wel kinderen worden geboren, dan geldt de oudste zoon als kind van die overleden man. 7 mannen heeft die vrouw gehad. Aan wie behoort nu die vrouw in de opstanding van de doden? Wiens vrouw zal zij zijn? Afgezien van de bijbedoeling van de Sadduceeën kan die vraag ons wel nieuwsgierig maken. Want hoe zit dat? Wij kennen natuurlijk ook wel uit ons leven of van dichtbij dat mensen bijvoorbeeld voor een tweede keer getrouwd zijn. En zullen wij elkaar herkennen als partners, als familie of vrienden hier in het hiernamaals of later in het Koninkrijk van God? Hoe zit dat? Het antwoord van Jezus maakt ons misschien wel op het eerste gezicht een beetje nerveus. Jezus zegt, als mensen zullen opstaan, dan zal het er totaal anders aan toe gaan. Er wordt niet gehuwd en niet uitgehuwelijkt. Je zult dan zijn als engelen. Wat bedoelt Jezus daarmee? Dat mijn geliefde dan niet meer van belang is, dat ik daar dan geen oog meer voor heb, maar dat is iets waar je ontzettend naar kunt verlangen. Hereniging met een geliefde. De vraag van de Sadduceeën en het antwoord van Jezus kan die gedachten oproepen. Maar ik mag je misschien wel geruststellen, daar gaat het niet over. Jezus zegt hier niet dat we niet herenigd worden met onze geliefden. Dat is niet het punt. Hij heeft het niet over hoe het nieuwe leven eruit gaat zien. Als engelen, zegt hij, ja, dienaren van God. Maar dat is open en niet verder ingevuld. Het zal anders zijn, nieuw, heerlijk. Anders, dat vooral. De liefde tussen God en mensen onvoorwaardelijk. Maar of we dat ons kunnen voorstellen? Ook hier geldt, het is beter te bezingen dan te beargumenteren. En Jezus bevredigt onze nieuwsgierigheid ook niet. Jezus zegt, er wordt dan niet getrouwd. Waarom nu dat? Wel, in onze ogen is trouwen iets wat in de eerste plaats gaat over liefde. Maar in de oude wereld van de Bijbel gaat het ook direct over kinderen krijgen. Het huwelijk wordt beschreven als manier om deze schepping, deze wereld, te onderhouden. Dat wat er is, te doen bloeien. Word talrijk en wees rentmeester over de aarde. Zo klinkt het helemaal aan het begin van de Bijbel bij Adam en Eva. Als je een partner mag vinden en kunt trouwen, als het je gegeven is kinderen te krijgen, dan dient dat om rentmeester te zijn over de schepping. Ook die constructie waarmee de Sadduceeën komen, heeft dat doel. Die constructie van die vrouw die dan telkens weer trouwt met de broer of een familielid van haar overleden man. Het heeft als doel dat die weduwe verzorgd wordt, maar ook dat er een kind komt. Een kind die als erfgenaam geldt van de overledene, zodat zijn naam niet uitgewist wordt, zodat zijn familie leeft in het beloofde land voor Gods aangezicht. Zodat de goede geboden van God doorgegeven worden en de volken het zullen zien. De kinderen nemen de plaats in van de ouders en ze nemen hun taak over. Trouwen is daarom een krachtig beeld voor het onderhouden van deze wereld. Eigenlijk kun je het zo zien, als een soort cirkel. Trouwen, kinderen krijgen, sterven. En zo telkens weer. Haast the circle of life. De cirkel van het leven. Maar, zo hebben we in Johannes gelezen, deze wereld gaat voorbij. Er wordt in de nieuwe wereld niet meer getrouwd, zegt Jezus. Er hoeft dus geen kind meer te komen. Het houdt op. Waarom? In Gods koninkrijk is er geen ruimte voor de dood. De ene generatie hoeft niet afgewisseld te worden met de volgende. En in Gods koninkrijk is geen ruimte voor kwaad. Want ook dat groeit en bloeit op in elke nieuwe generatie. Het kwaad wordt telkens voortgezet in elke generatie dat komt. En daarom, er zal niet meer getrouwd worden. Deze wereld gaat voorbij. Er komt een einde aan. Het maakt plaats voor iets nieuws. De wereld, het bestaan waarin de Sadduceeën het zo goed hebben, dat ze liever niet willen veranderen, het houdt op. Eens is het klaar, over en uit. En dan maakt het plaats voor iets nieuws en dat wat God schept. Opstanding der doden gaat in het heel kort daarover. Deze wereld, dit bestaan houdt op. Het gaat voorbij, schrijft Johannes. En het maakt plaats voor het nieuwe, zonder enig kwaad, dat God schept. Opstanding der doden gaat om de belofte dat het eens zal ophouden, zodat lijden, pijn en verdriet, zonde, kwaad en dood, dat wat tot in de diepste wortels van deze goede schepping is ingevroten, dat het weg is, dat het niet wordt voortgezet. In de opstanding van de doden is dat niet meer en wordt alles en iedereen herschapen, voorgoed. Maar misschien kunnen we ons ergens wel indenken in die Sadduceeën. En zijn we niet zo enthousiast over de boodschap dat deze wereld voorbij gaat. Dat er iets nieuws komt. En het is vooral als het je voor de wind gaat. Verlangen naar de opstanding, naar het moment dat alles herschapen wordt. Nou, dat hoeft dan niet zo. Maar als we een laag dieper kijken, we weten toch dat een ogenschijnlijk goed leven opeens omver gegooid kan worden door een telefoontje, een onderzoek, een scheiding. We voelen toch wel eens de zonde knagen. We weten toch hoeveel pijn de dood veroorzaakt. Hoezo geen verlangen naar de opstanding? Als je de beelden in Syrië ziet, als je hoort van vrouwenhandel en kindslaven, als we horen van racisme, antisemitisme, als we dat voelen, als je het verdriet en de angst in Barcelona ziet, het moment van de opstanding, de herschepping, hoe eerder hoe liever. Deze wereld gaat voorbij, zegt Johannes. God zij dank. Het houdt op. De opstanding van de doden is het einde van de wereld van zonde en dood. En het begin van een nieuwe wereld. Een nieuwe wereld van gerechtigheid en leven. En dat is echt goed nieuws. Ook voor ons leven, nu en hier. Want het is heerlijk om met de gedachte door de wereld te mogen gaan. Dit houdt dus gelukkig een keer op. De haat, de onwil, het onrecht, het onvermogen. Hier komt een einde aan. Die hoop is gefundeerd in de opstanding van Jezus. En de belofte van de opstanding aan het einde van de tijd. Er komt een einde aan. Als je moeilijkheden ervaart, als kwaad je aanvliegt, als je de ellende ziet op tv, het houdt op. Het geloof in de opstanding van de doden wekt daarom de hoop dat je het kunt uithouden in dit soms keiharde leven. En het doet nog wat. Het feit dat de ellende, de pijn, het onrecht en het kwaad ophoudt, dat er iets nieuws komt, doet je beseffen dat al het goede wat we mogen doen in Gods naam, aan trouw en liefde, aan recht en troost, al die vriendelijke gebaren, goede woorden en blijken van meeleven, het is nooit te vergeefs. Het is nooit te vergeefs en zinloos. Want al het goede wat we mogen doen, de wegen van de Heer, ook in de allermoeilijkste situaties waarin je inzet en je gebed zo vruchteloos en zo klein lijkt, het is nooit een druppel op de gloeiende plaat dat sissend verdampt. Maar hoe klein het ook is, het is altijd een vingerwijzing naar het nieuwe dat God zal scheppen. Het is altijd een voorbode van dat wat komt als de opstanding daar is. Deze wereld gaat voorbij. God zij dank. Gods koninkrijk komt. Er is nog één ding uit het antwoord van Jezus dat naar voren springt. Jezus citeert uit de Bijbel en juist uit die eerste 5 boeken van Mozes, waar de Sadduceeën zo'n belang aan hechten. En uit die boeken, uit juist die boeken, formuleert hij een antwoord. Jezus citeert Exodus 3, Mozes, de braamstruik, God die zich bekend maakt. En daar spreekt God, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat citeert Jezus als antwoord. Die woorden, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En in Matthäus staat het er met een extra accent. Er staat eigenlijk, ik ben nog steeds de God van Abraham, Isaac en Jacob. Jezus zegt niet, ik was de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nee, ik ben het. God is hun God, nu nog. Met andere woorden, de doden leven bij God in zijn heerlijkheid. En zij wachten op de opstanding. Paulus schrijft ergens, door het geloof mogen wij nu al weten dat ons leven met Christus geborgen is in God. Ons leven is met Christus opgeborgen in God, als in een kluis, veilig en zeker. Want alles gaat voorbij. Deze wereld gaat voorbij. Het houdt op, zegt Johannes. Maar God is degene die niet ophoudt, die niet voorbij gaat en die geen einde kent. Nee, hij is de eeuwige, de schepper, de levende. En ons leven is opgeborgen in Christus met hem. En daarom zal God ons het leven geven in de dood. Hij zal ons het leven opnieuw inblazen, zoals in den beginnen. En hij zal ons roepen uit het graf op de dag van zijn koninkrijk. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Ik mag u vertellen voor wie de bloemen zijn vandaag. En ik heb nog een korte toelichting op de gebeden. De bloemen zijn vandaag met een groet en een bemoediging voor Els Kolleman. Alsjeblieft. Zou je ze zelf willen meenemen of kan je graag bezoeken dat iemand ze meeneemt? Iedereen is zelf bij, oké. Wij zullen bidden voor Dickie van Tol. Ze heeft Bas gebeld, dominee Bas van der Graaf, dat ze uitslag heeft gekregen van een test. Waaruit blijkt dat ze verschillende medicijnen die ze nodig heeft om haar schildklier in balans te houden, niet kan verdragen. En dat is natuurlijk heel lastig. En samen met de nieuwe arts zoekt ze nu naar een manier om dat zo goed mogelijk op te lossen. Maar het is een zoveelste moeilijk bericht en ze vraagt om een voorbeden van ons. Verder zullen we ook bidden voor Wereldblik, voor de familie Loenen, die voor de MAF in Australië zit. Zoals eerder ook gezegd, is het vliegtuig daar weggehaald vanwege brandstofdiefstal. We zullen bidden dat het vliegtuig zo snel mogelijk terug kan komen. En we zullen bidden voor Corina en de kinderen, voor wie het vaak eenzaam is daar. En de eerste collecte zal ook onder andere voor de MAF zijn. Dit voor wat betreft het gezamenlijk gebed. Dit is ook gelegenheid voor persoonlijk gebed. U kunt samen met het gebedsteam voor iemand anders of voor uzelf bidden. De mensen van het gebedsteam zijn herkenbaar aan hun badges en zullen in deze hoek van de kerk staan.
Aan het einde van het gebed wil ik het Onze Vader bidden en u bent van harte uitgenodigd om dat hardop mee te bidden. Laten wij met elkaar danken en bidden. Eeuwige God, Vader in de hemel, wij danken u voor de belofte van de opstanding van de doden. Wij danken u voor het geloof en de belofte dat deze wereld voorbij zal gaan. Dat is goed nieuws en mogen wij het ook als goed nieuws horen. Geef ons er hoop door en uithoudingsvermogen. Geef dat wij ons niet opsluiten en verstoppen als wij het goed hebben en genieten van het leven. Geef ons mededogen voor het leed en het verdriet om ons heen. Geef ons uitgestoken handen tot zegen. Eeuwige God, wij danken u voor uw liefde die u laat zien in Jezus. Mogen wij daarop vertrouwen. En mag dat ons leven richting geven. Dat we mogen gaan in vertrouwen, omdat we weten dat u ons lief heeft en dat u met ons gaat. En dat wij gaan in vertrouwen en dat vertrouwen en de liefde van u ook proberen handen en voeten te geven in het leven om ons heen. Wilt u ons daardoor wijsheid geven, daarvoor wijsheid geven, om te zien wat we kunnen doen, wat we kunnen betekenen. Wilt u ons vormen door uw geest? Vorm ons, vorm deze gemeente. En mag hier altijd een plek zijn waar u geloofd wordt en waar wij naar elkaar omkijken. Eeuwige God, wij willen u bidden voor elkaar. En wij bidden voor Els Kolleman. Wilt u haar zegenen en bemoedigen? Mag zij weten dat zij gaat op uw wegen en dat u haar herder bent. Heere God, wij willen u ook bidden voor Dickie van Tol en het moeilijke bericht wat zij heeft gekregen. Wilt u licht geven in donkere tijden? Geef haar volharding en mag ze de hoop niet verliezen. Geef wijsheid bij artsen en geef haar vertrouwen op u. Bied uitkomst. Wij willen u bidden voor familie Loenen in Australië. wilt u hun werk zegenen. Mogen zij zich gedragen weten door uw geest en telkens weer inspiratie ontvangen. Wijsheid krijgen om naar oplossingen te zoeken. Mogen ze weten dat u hen leidt en mag hun werk tot zegen zijn. Eeuwige God, u bent een God van vrede, maar er is zo ontzettend veel haat. En wij bidden u, wilt u verharde harten bekeren, de haat blussen. Wij bidden u voor hen die rouwen in Barcelona, die gewond zijn en beschadigd. Heer, ontferm u. Wij bidden u, wilt u recht doen aan hen die lijden onder racisme, onder antisemitisme. Wilt u het spook van het nazisme verdrijven in Amerika, hier. En wilt u mensen geven met recht en vrede voor ogen, die bruggen kunnen bouwen. Wilt u profeten, koningen en priesters geven die opstaan en hun mensen spiegelen en leiden tot werkelijk samenleven. Eeuwige God, u kent ons leven. U weet wat er in ons omgaat, waar we naar uitzien, waar we tegenop zien. Heere God, mogen we weten dat we leven in uw hoede. En dat dat hoe dan ook goed is. Wilt u dat vertrouwen geven? Diep in ons hart en mogen we met die vreugde en hoop leven waar wij geplaatst zijn. Eeuwige God, hoor ons als wij voor u neerleggen wat ons op het hart ligt. Grote God, trouwe Vader in de hemel, wij willen u danken voor Jezus Christus, uw grootste gave aan ons, uw Zoon en onze Heer, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden. De eerste collecte is bestemd voor Wereldblik, dus ook voor de familie Loenen. En de tweede collecte is bestemd voor de crèche en de kindernevendienst. En daarna zingen wij ons slotlied, lied 766, vers 1 en vers 3. U bent alle uitgenodigd voor koffie en limonade achter in de kerk. En bij de gastheer of gastvrouw kunt u terecht als u nog vragen heeft. Ga heen in vrede. Verhef uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.